Во.
Я. Jeroen, we staan 1, 2, 3.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze ochtenddienst. Hartelijk welkom ook aan onze gasten die hier aanwezig zijn. Ook voor hen die later of nu online deze dienst volgen. Mijn naam is Sebastian Baaiens. Vanmorgen gaat onze vorige predikant Gert-Jan Vogel voor bij ons. Hartelijk welkom. In de middagdienst gaat dominee Vaner uit Nunspeet ons voor om 5:00. Volgende week, 12 november, gaat in de morgendienst onze predikant Robert Jansen ons voor. En in de middagdienst dominee Henk van de Heuvel. Na deze morgendienst is er een gelegenheid om koffie te drinken met gebaksie. Hartelijk welkom ook daarbij natuurlijk. Eén oproep en één dank aan degene die al de ledenbijdrage hebben ingeleverd. Heel fijn. En een oproep aan degene die dat nog niet hebben gedaan. Dat kan vandaag nog in de bus achterin of via het adres wat op de brief staat wat de CVB aan u gestuurd heeft. Alvast dank. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de ZOZ. We willen deze dienst nu beginnen met het zingen van Psalm 81, vers 1, 9 en 11. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We willen nu stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. En we beleiden met elkaar onze hulp, dus in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en nooit losgaat van zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. We zingen uit de bundel Weerklank, Heer, wij zijn bij eengekomen mensen overal vandaan. En dat is ook zo, we zingen de eerste 3 versen. Luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En we zingen daarna vers 4 van hetzelfde lied. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan een derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Zullen we met elkaar bidden om Gods zegen bij de opening van zijn woord. Laten we bidden. Trouwe God en Vader in de hemel. Op deze zondag zitten we hier weer in uw huis. Of we zitten thuis. We kijken mee, we luisteren mee, we vieren mee. Maar we zijn weer rondom uw woord samengekomen. De Bijbel ligt open, de preek is overdacht, we hebben gezongen, we bidden, we doen onze voorbeden, we geven onze gaven. We zijn bij u gekomen om vooral heel veel dingen te ontvangen. Ja, en als we daarover nadenken dat we dingen moeten ontvangen, ja, dan is het goed dat we dat lied gezongen hebben en dat we naar uw geboden geluisterd hebben. Heer, we zijn hier niet gekomen omdat wij recht op ook maar iets van u hebben. U kent ons nog veel beter dan wij onszelf kennen. Maar we zijn hier gekomen omdat u zegt van dat we hier mogen zijn. Wie we dan ook zijn, wat er in ons leven dan ook is geweest, wat er ook in deze week is gebeurd. En we hoorden uw woorden, uw groet, genade zij u en vrede. Uw woorden voor ons leven. vragen van u geeft dat we die vragen, die woorden niet in twijfel trekken. Maar dat we juist van daaruit weer verder zullen gaan. En dat we het leren om u lief te hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. En dat dat ook het teken mag zijn waarin deze week staat. Ons leven mag staan. Niet het teken van onszelf, maar het teken van u. Het teken van die ander die u op onze weg plaatst. We vragen of we ook zo tot zegen mogen zijn in deze wereld. En dat bidden we niet alleen voor onszelf en voor deze gemeente. We bidden dat voor heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt, ook uw kerk in de Gaza-strook, ook uw kerk in Oekraïne, ook uw kerk in Afghanistan en zoveel andere plekken. Heere God, we vragen aan u, wilt u geven dat uw kerk sterk mag staan. En dat uw kerk mag laten merken en zelf mag ervaren, maar ook mag doorgeven wie u bent. Deze dag denken we uiteraard aan gevechten die er in Israël en Gaza zijn. En we bidden van u, wilt u geven dat er iets zichtbaar mag worden van uw koninkrijk en uw koningschap. Wat zal het toch geweldig zijn, Heere God, als het juist daar ook zichtbaar werd dat er maar één koning is. En dat u dat bent. Heere, en geef ondertussen wijsheid aan hen die beslissingen moeten nemen. Die beleid moeten uitstippelen. Die moeten opkomen voor anderen. Die proberen met alle macht te redden wat er te redden valt. Heere, geef wijsheid aan hen die deze wereld besturen. Geef dat u zelf koning bent daar. Daar bidden we om. Heren, we zijn hier bij elkaar gekomen. En we hebben allemaal wat meegenomen. Onze eigen gedachten aan de afgelopen week. Onze gedachten aan de komende week. En misschien zitten we hier wel heel erg blanco ook. We vragen aan u, wilt u geven, dat wij uw stem mogen horen vanmorgen. En dat we daarmee iets zullen doen. Heren, kom bij ons. Spreek tot ons in ons leven. Heren, we bidden ook voor uw kerk in deze stad. Er zijn veel kerken hier. We vragen, wilt u overal zijn waar uw woord verkondigd wordt vanmorgen? Wilt u zelf de grote spreker zijn? Hoort u ons, barmhartige Vader? Niet om ons, maar om Christus wil alleen, uit genade. Amen. U krijgt nu de gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De Heere zegene u. En we zingen Psalm 111, vers 5 en 6 in de Oude Berijming.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En ik zie heel veel kinderen. Dat is altijd heel fijn. Ik heb deze hele week zo lopen nadenken. Want ik denk dat iedereen het wel eens heeft dat je iets leest en dat je denkt, geen idee. Nou, dat had ik deze week ook. Ik heb dit stuk gelezen. Het is, even kijken, 1 Koningen 13. Nou, ik ben zo blij dat de dominee de preek gaat doen. Want ik ben wel heel nieuwsgierig wat hij ervan gaat maken. Want ik heb het wel 3 keer gelezen. En nog, dat heb je allemaal wel eens. Jullie hebben dat op school ook wel, hè. Dan lees je een tekst, krijg je zo'n tekst van de juf, van de meester. Moet je lezen en denk je, ja, er staan woorden, er staan zinnen. Maar geen idee wat het betekent. Nou, dat heb ik ook. En toen dacht ik, maar ik moet het jullie toch een beetje uit gaan leggen. En toen dacht ik, ja. Want, ik dacht, ja, ik sta ook voor de klas, dus ik heb een klas met kinderen. Toen dacht ik, hoe kan ik dat nou duidelijk maken aan mijn kinderen? Dan kan ik het ook aan jullie uitleggen. Toen schoot me iets te binnen. Want, ik weet niet hoe het bij jullie op school is, maar bij ons komen er allemaal herfsttafels en zo. Nou, 1 meester bij ons, die heeft ook een herfsttafel gemaakt met zijn klas. Hartstikke leuk. En toen had hij het idee, ik ga iets lekkers kopen voor de kinderen. Want je kan nu ook, hartstikke leuk, van die blaadjes in chocola kopen en dingetjes. Paddenstoeletjes, herfstdingetjes in chocola. Dus die had hij op die tafel gelegd, zo. Die had hij erbij gelegd en tegen de kinderen had hij gezegd, jongens, vanmiddag, als we hard gewerkt hebben, dan mogen jullie allemaal een chocolaatje. Yes! Nou, al die kinderen, yes, yes, yes. Nou ja, er was 1, 2 jongetjes, die hadden zoiets van, ja, wel erg lekker. En in de pauze, die ene die ging naar de wc, en die andere ging ook naar de wc. Is er natuurlijk geen juf of meester in de school, hè? Super, want iedereen staat buiten. En die ene die zegt tegen die andere, die zegt, joh, weet je wat de meester nou net tegen mij zei? Hij zei, jij mag een chocolaatje gaan pakken. Zegt die andere, hè? Nee joh, dat doen we toch vanmiddag? Nee, echt, de meester zei het tegen mij. Wij mogen alvast een chocolaatje gaan pakken. Nee joh, dat kan toch helemaal niet? Dat hebben we toch vanmiddag, doen we? Ja, echt waar, hij zei het net echt tegen mij. Ja, nou ja, als jij het zegt, dan zal het wel. Echt waar, zeker weten? Ja, nou, je snapt wat er gebeurt, ze gaan naar binnen. Wat zou jij nou doen? Zou jij nou ook mee naar binnen gaan om een chocolaatje te pakken? Want heb jij nou gehoord dat de meester tegen jouw vriendje zei, jij mag chocolaatje pakken? Nou, ik hoop niet, daar gaat het dus over van vandaag. En dan is het eigenlijk, ja, moet ik nog 1 ding zeggen, vertrouw maar op God. Ja, die link, ik ben zo benieuwd. Of we de link gaan zien? Nee? Wat zeg je? Geen chocolaatjes? Ah, geen chocolaatjes. Maar ik denk wel, ik hoop dat jullie nu een beetje gaan luisteren. Dat je gaat luisteren naar de preek. Want ik vond het echt heel moeilijk hoor, het stukje. Dat je gaat luisteren naar de preek en dat je denkt, oh, dat zijn die chocolaatjes. Dus dan moet ik even goed luisteren. En dan moet je straks even vanmiddag met koffie aan papa en mama vragen. Of papa en mama het begrepen hebben. Dat ze het ook nog een keer aan jou uit kan leggen. Goed? Dan gaan we nu zingen. Vertrouw maar op God.
Vertrouw maar op God, want wat hij zegt, dat zal hij zeker doen. Vertrouw maar op God. Wat hij zegt, dat doet hij echt. Vertrouw maar op God. Wat hij zegt, dat zal hij zeker doen. Vertrouw maar op God. Wat hij zegt, dat doet hij echt. In de Bijbel, daar zegt Jezus, ik ben bij je elke dag. Dus dat mag je zeker weten, wat er ook gebeuren mag. Vertrouw maar op God. Wat hij zegt, dat zal hij zeker doen. Vertrouw maar op God. Wat hij zegt, dat doet hij echt. In de Bijbel, daar zegt Jezus, dat hij terugkomt op een wolk. En dan gaan we naar de hemel, met z'n allen als Gods volk. Vertrouw maar op God. Wat hij zegt, dat zal hij zeker doen. Vertrouw maar op God. Wat hij zegt, dat doet hij echt. Vertrouw maar op God. Wat hij zegt, dat zal hij zeker doen. Vertrouw maar op God. Wat hij zegt, dat doet hij echt.
Hallo, hallo. Ja, hij doet.
Iedereen zal wel erg nieuwsgierig zijn geworden. Laten we met elkaar het gedeelte lezen uit 1 Koningen 13. Als inleiding op de preek. En zie, er kwam een man Gods door het woord van de Heere uit Juda naar Bethlehem, naar Bethel, terwijl Jerobeam bij het altaar stond om een reukoffer te brengen. En hij riep tot het altaar door het woord van de Heere en zei: altaar, altaar, zo zegt de Heere, zie, in het huis van David zal een zoon geboren worden, van wie de naam Josia zal zijn. Die zal op u de priesters van de hoogte offeren, die op u reukoffers brengen. Ja, men zal mensenbeenderen op u verbranden. Op die dag gaf hij een teken. Dit is het teken waarvan de Heere heeft gesproken. Zie, het altaar zal scheuren en de as die erop ligt zal eraf storten. En het gebeurde, toen de koning het woord van de man Gods hoorde, dat deze tot het altaar in Bethel uitgeroepen had, dat Jerobeam zijn hand op het altaar uitstrekte en zei: grijp hem. Maar zijn hand, die hij tegen hem had uitgestrekt, verstijfde, zodat hij hem niet meer naar zich toe kon trekken. En het altaar scheurde en de as stortte van het altaar af, overeenkomstig het teken dat de man Gods door het woord van de Heere had gegeven. Toen antwoordde de koning en zei:
tegen de man Gods: tracht toch het aangezicht van de Heere uw God gunstig te stemmen en bid voor mij dat mijn hand weer teruggetrokken kan worden. Toen trachtte de man Gods het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen en de hand van de koning kon weer teruggetrokken worden en werd als daarvoor. En de koning sprak tot de man Gods: kom met mij mee naar huis en kom op krachten, dan zal ik u een geschenk geven. Maar de man Gods zei tegen de koning: al gaf u mij de helft van uw huis, ik zou niet met u meegaan, ik zou in deze plaats geen brood eten of water drinken, want zo heeft de Heere mij door zijn woord geboden: u mag geen brood eten of water drinken en u mag niet terugkeren via de weg waarlangs u gegaan bent. Zo ging hij langs een andere weg en keerde niet terug via de weg waarlangs hij naar Bethel gekomen was. Nu woonde er in Bethel een oude profeet. Zijn zoon kwam en vertelde hem alles wat de man Gods die dag in Bethel had gedaan, met de woorden die hij tot de koning had gesproken. Zij vertelde die aan hun vader. En hun vader sprak tot hen: welke weg is hij gegaan? Zijn zoons hadden de weg gezien waarlangs de man Gods die uit Juda kwam gegaan was. Toen zei hij tegen zijn zonen: zadel de ezel voor mij. En zij zadelden de ezel voor hem en hij reed erop weg. Hij ging de man Gods achterna en trof hem aan zittend onder een eik. Hij zei tegen hem: bent u de man Gods die uit Juda gekomen is? En hij zei: dat ben ik. Toen zei hij tegen hem: kom met mij mee naar huis en eet brood. Maar hij zei: ik kan niet met u terugkeren of met u meekomen. Ik zal ook geen brood eten of water met u drinken in deze plaats. Want door het woord van de Heere is een woord tot mij gekomen: u mag daar geen brood eten of water drinken. U mag niet terugkeren door via de weg te gaan waarlangs u al gegaan bent. Maar hij zei tegen hem: ik ben ook een profeet zoals u. En een engel heeft door het woord van de Heere tot mij gesproken: laat hem met u terugkeren naar uw huis en laat hij brood eten en water drinken. Hij loog echter tegen hem. Toen keerde hij hem met hem terug, at brood in zijn huis en dronk water. En het gebeurde toen zij aan tafel zaten dat het woord van de Heere tot de profeet kwam die hem had laten terugkeren. Hij riep tegen de man Gods die uit Juda gekomen was: zo zegt de Heere, omdat u ongehoorzaam bent geweest aan het bevel van de Heere en het gebod dat de Heere uw God u geboden had niet in acht genomen hebt, maar teruggekeerd bent en brood gegeten en water gedronken hebt in de plaats waarvan hij tot u gesproken had: u mag daar geen brood eten of water drinken, daarom zal uw dode lichaam niet in het graf van uw vaderen komen. En het gebeurde, nadat hij brood had gegeten en nadat hij gedronken had, dat hij de ezel voor hem zadelde voor de profeet die hij had doen terugkeren. Deze ging op weg, maar onderweg trof een leeuw hem aan en doodde hem. Zijn dode lichaam lag op de weg geworpen en de ezel stond ernaast en de leeuw stond eveneens naast het dode lichaam. En zie, er kwamen enige mannen voorbij. Zij zagen het dode lichaam dat op de weg geworpen was en de leeuw die naast het dode lichaam stond en gingen het vertellen in de stad waar de oude profeet woonde. Toen de profeet die hem van zijn weg had doen terugkeren dit hoorde, zei hij: dat is de man Gods die het bevel van de Heere ongehoorzaam is geweest. Daarom gaf de Heere hem over aan de leeuw en die heeft hem vermorseld en gedood, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij tot hem gesproken had. En hij sprak tot zijn zonen: zadel voor mij de ezel. En zij zadelden die. Toen ging hij op weg en trof diens dode lichaam aan op de weg geworpen. En de ezel en de leeuw die naast het dode lichaam stonden. En de leeuw had het dode lichaam niet opgegeten en de ezel niet vermorzeld. Toen nam de profeet het dode lichaam van de man Gods op, legde het op de ezel en bracht het terug. Zo kwam de oude profeet in de stad om rouw te bedrijven en hem te begraven. En hij legde zijn dode lichaam in zijn eigen graf. Ze bedreven rouw over hem met de woorden: ach, mijn broeder. En het gebeurde nadat hij hem begraven had, dat hij tegen zijn zoon zei: als ik gestorven ben, dan moeten jullie mij begraven in het graf waarin de man Gods begraven is. Leg mijn beenderen naast zijn beenderen. Want de woorden die hij door het woord van de Heere geroepen heeft tegen het altaar dat te Bethel is en tegen alle huizen op de offerhoogte die in de steden van Samaria zijn, zullen zeker uitkomen. En Jerobeam keerde na deze gebeurtenis niet terug van zijn kwade weg, maar stelde opnieuw uit alle geledingen van het volk priesters aan voor de offerhoogte. Wie maar wilde, wijdde hij. En die werd dan een van de priesters van de hoogte. En het werd door deze zaak tot zonde voor het huis van Jerobeam, waardoor het uitgeroeid en van de aardbodem weggevaagd zou worden. Tot zover.
Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is hij die voorleest en zijn zij die horen het woord van onze God. Straks is ons lied na de preek: Wees bij ons, God is ons hart verblind, antwoord op ons gebed. Een lied van Sela. En nee, het gaat niet over chocola, het gaat niet over een herfsttafel. Het gaat wel over dat lied dat we zongen, Vertrouw op God. Daar gaat het uiteindelijk wel. Maar het klinkt heel anders, hè? Het klinkt als zo'n verhaal van er was eens. Er was eens een lang verleden in een heel ver land. Nou, het is een lang verleden en het is in een ver land, dat is zo. En het is ook een merkwaardig plot van het verhaal. Het gaat over een man Gods, wat dat dan ook precies was. Het gaat over een koning, over een altaar dat plotseling stuk breekt. Het gaat over een hand die vast blijft staan. Ja, en dan toch weer terugbuigt. Het gaat over een profeet die heel erg kan liegen. Maar dan ook weer Gods woord doorgeeft. Het gaat over die dode man Gods die daar ligt op de weg gedood door een leeuw. Maar die leeuw die zit daar rustig bij of die staat daarbij en die doet voor verder deze niks. En er staat ook een ezel bij. En het gaat ook weer over die profeet die, ook al had hij gelogen, die andere profeet toch wel geweldig vond eigenlijk. En hem in zijn graf liet neerleggen. Een verhaal waarin van alles gebeurt. En waarvan je denkt van wat betekent dat nou? Waar gaat dat nou over? En het, door die vreemde dingen denk je inderdaad. Of zou je kunnen denken. Dat is zo'n er was eens verhaal. Maar ja, het staat in de Bijbel. Dan komen er wel een paar sprookjes voor in de Bijbel. Hè, het sprookje van Jotam bijvoorbeeld. Maar het verhaal begint niet met er was eens in een ver land, lang geleden. Maar het gaat over de geschiedenis van een koning. Koning Jerobeam. Dus dan zou je beter kunnen zeggen niet er was eens, maar het geschiedde in de dagen van koning Jerobeam. Als je dat vergeet, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Jerobeam, wie was dat? Nou, maar even opfrissen, of misschien hoor je het voor het eerst. En dan denken we aan de koningen van Israël. Eerst had je koning Saul, dan had je koning David en daarna had je koning Salomo. En die regeerden over het grote rijk van Israël. En dat was een heel groot rijk. Zeker in de dagen van Salomo. En nog veel groter dan van de Jordaan tot de zee. Nog het haast tot de Eufraat. In ieder geval Damascus hoorde er soms ook bij. Een heel groot rijk. Maar na de dood van Salomo kwam dat rijk in twee delen naar voren. Je had het grote rijk, het noordelijke rijk, Israël. En daar was koning Jerobeam, dus de koning over. En je had het zuidelijke rijk. Dat heette het rijk van het koninkrijk van Juda. En daar was Rehabeam, koning over. En op de grens van die twee landen, twee koninkrijken, lag de stad Bethel. Jerobeam was dus de eerste koning van het grote rijk Israël, van het noordelijke rijk. Maar hij had een groot probleem. Want wat was het geval? De godsdienst, het godsdienstige leven, was geconcentreerd in het zuiden, in het koninkrijk Juda. Namelijk daar waar de tempel staat, in Jeruzalem. En dat hoorde bij Juda. En alle Israëlieten gingen steeds naar Jeruzalem, dat hadden ze gedaan al heel veel jaren. En Jerobeam dacht, ja, als die mensen nou maar van noord naar zuid blijven gaan, dan ben ik straks mijn mensen kwijt. Of dan ben ik straks mijn koninkrijk kwijt. En dan zeggen ze, nou laten we ons toch maar weer aansluiten bij Juda. En wat deed hij? Hij zegt, nou dan begin ik zelf centra van godsdienst. Jeruzalem is prachtig.
ik ga een tempel maken in Bethel, in het zuiden, dus op de grens met Juda. En ik ga een tempel bouwen in Dan, helemaal in het noorden. En hoeven de mensen niet ver te reizen. En het is ongeveer hetzelfde wat wij doen hier als in Jeruzalem. Dat maakt niet zo heel veel uit, zei hij. Nou, dat zei hij, hè. Maakt niet zo heel veel uit. Nou, het schuurde enorm. En dat blijkt al uit het feit dat hij in Dan en in Bethel ook gouden stierkalveren liet maken. Notabene, gouden stierkalveren. Je denkt, waar haal je het nou vandaan, man? Je denkt aan die geschiedenis van Israël die door de woestijn trok. En dan bij de Sinaï de geboden kreeg, maar omdat Mozes zo lang wegbleef, maar een gouden kalf maakte. En hoe woedend God daarover was geweest. Jeroboam denkt van, nou ja, teken van kracht, teken van vruchtbaarheid. Waar hebben we gebrek aan? Vruchtbaarheid en kracht. Dus twee stierkalveren. En priesters, we weten het, alleen mensen uit de stam van Levi mochten dat worden. Nou ja, Jeroboam zegt, wie priester wil worden, kan zich aanmelden. Open sollicitatie. Nou, dat is de achtergrond. Dus niet eentje van, er was eens. Maar het gebeurde in die tijd van koning Jeroboam. En in die tijd dus, kwam er een man gods, een godsman, naar Bethel toe. Vanuit Juda. En dat was net op het moment dat Jeroboam zelf dat altaar wat hij gemaakt had, had laten maken natuurlijk, wilde aansteken. God stuurde vanuit Juda, dat andere koninkrijk, een bijzondere mens naar Bethel. Een man God, ja, het is een bijzondere aanduiding. Ja, je kunt hem ook een profeet noemen, maar hij wordt hier onderscheiden van de profeet. Iemand met een heel bijzondere taak. En Mozes wordt ook de man Gods genoemd, hè? Elia en Elisa ook. Dus bijzondere mensen, met een bijzondere opdracht. God stuurde hem. Maar hoe hij heette, dat weten we niet. Hij krijgt geen naam. Ja, je had dus ook profeet, en die komen we ook tegen in dit gedeelte. Die oude profeet. He, die spraken ook namens God. Maar soms ook niet. Je had ook valse profeten. En soms was het zo dat ze gewoon, ja, als je bij wijze van spreken vroeg waar woont de profeet, dat je, dan zeiden ze van nou in die straat op dat nummer. En dan kon je dat inderdaad op het naamplaatje zien. He, Jansen bijvoorbeeld. Nou, Jansen of Vogel, dat maakt het niet uit. Rare gedachte. Er stond onder profeet. He, dus je kon zo aankloppen bij de profeet. Het was eigenlijk een soort vakman. Hij was goed in de schriften. En zo af en toe overviel hem een woord van God dat hij echt moest spreken. En die man Gods, dat was dus een bijzonder geval. En die man Gods, die komt dus van God en die komt naar dat altaar toe. En hij bestraft dat altaar. Hij vervloekt dat altaar. En hij zegt van, op dit altaar zullen alle priesters gedood worden. En dit zal het teken zijn, het altaar zal zo scheuren. Hij vervloekt dat altaar. Eigenlijk begrijpen we dat ook wel, als je weet wat er op de achtergrond speelt. Hè? Het is alsof ik vanmorgen, dat je zou zeggen, zullen we uit een ander godsdienst dat boek gaan lezen. Je zegt van, nou dat is ook wel mooi, dat je zegt van, maar gaat het nog wel over God? Of dat ik zou inderdaad zou zeggen, ik heb hier een mooi sprookjesboek van Hans Christian Andersen. Ook mooie verhalen. Gaat het nog wel over God? En die koning ging zijn volk daar helemaal in voor. En die man Gods vertelt dus wat er gaat gebeuren met het altaar. En met de priesters en met de koningen. Ja, dat hebben we nu niet gelezen, dan werd het echt te veel. Maar in 2 Koningen 23 kun je zien dat die woorden precies uitkomen. Het zal zo gaan, precies zo gaan zoals die godsman gezegd heeft. Ook al is dat een paar honderd jaar later. Wat die godsman gezegd heeft, moest zeggen namens God. En dan moet je ook zeggen, dat zal gebeuren. God zal zijn waarheid dus nimmer krenken. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Daar kun je op bouwen. Ook die vervelende boodschap. Ook die nare verhalen. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Ja, Jerobeam, we lezen dat later, die gaat gewoon verder. Hè? En die denkt, nou, het zal wel meevallen. Het zal wel loslopen. Dat is natuurlijk het probleem, of de vraag, waarmee wij ook kunnen zitten. Klopt het altijd wel wat er in de Bijbel staat? Komt het altijd wel uit? Is het geen sprookje in de zin van er was eens? Mooi verhaal. Maar eigenlijk ook, kun je van God op aan? Kun je op God vertrouwen? Als God iets zegt, iets belooft, doet hij het dan? Nou, dat zijn dingen waar mensen altijd mee gezeten hebben. Niet opeens pas in deze eeuw of zo, hè, nu wij het licht gezien hebben. Dat zijn dingen waar mensen altijd mee gezeten hebben, ook in die tijd. Kun je van God op aan? Ik zie het niet, ik voel het niet. Nee, maar kun je ervan op aan? Die Godsman, die weet het en hij profeteert het. Wat mensen ook aan vragen zullen hebben. En dat is het lastige van het geloof, hè? En dat je zegt van, ja, die man God die profeteert dat en na 200 jaar gebeurt het. Dat je zegt, ja, daar ben ik helemaal niet meer bij. Dus gebeurt het dan nog wel? Hey, we hebben toch altijd nog iets van, ja, ik moet het toch wel, nou ja, toen niet gelijk. Maar toch wel dezelfde dag of in ieder geval dezelfde week. Of nou, hetzelfde jaar dan maar vooruit gebeuren. En we willen eigenlijk, hè, dus dat het gelijk gebeurt. Dat je er wat geld in gooit en dat het goed komt. We hebben zo'n geloof niet. En we hebben ook geen onbetwijfeld geloof. Want er kunnen allerlei twijfels opkomen. Het is niet allemaal dat je zo zegt, nou, dat is voor mij helemaal duidelijk. Helemaal niet. Maar het is wel zo. Je kunt er op wachten of niet. Maar het gebeurt. Maar wie dat goed in de gaten heeft, van wat er gebeurt, is die koning Jerobeam. Hij is wit heet op die man Gods. Grijp hem, zegt hij. Oh ja. Ja. En dan kan die hand niet meer, of die arm niet meer naar beneden. Zijn arm blijft staan. En het altaar, en dat had die man Gods gezegd. En het altaar scheurt. En de as loopt op de grond of valt op de grond. En Jerobeam staat daar maar een beetje. Dat is niet alleen heel lastig. Het aantrekken van je kleren bijvoorbeeld, als je altijd zo moet staan. Het is natuurlijk als koning ook een geweldige aanfluiting. Sta je daar een altaar, op een altaar een offer te brengen en heel het volk kijkt toe. En dan komt er zo'n mannetje uit het zuiden en die zegt wat. En je grijpt hem en je blijft staan en dat altaar dat sneuvelt. Dat altaar dat sneuvelt. Wat een aanfluiting voor Jerobeam. Maar Jerobeam, en dat is het rare van Jerobeam, die heeft wel ontzag voor wat mensen namens de God van Israël hebben te zeggen. In hoofdstuk 14 komt dat ook nog naar voren. Dan moet zijn vrouw incognito naar de profeet. Jerobeam staat zo. En die man is, maar God is zo stellig geweest. Maar nu gaat er wat veranderen in het verhaal. Dat is wel belangrijk. Heel belangrijk. Oordeel is voorzegd. Altaar is gesneuveld. Jerobeam staat daar maar. Maar nu gaat er wat veranderen. En je zou zeggen, nu komt er wat ruimte voor genade. Wat die man Gods te vertellen had, was echt niet prettig. Was het failliet van het hele volk. Maar nu komt er toch wat ruimte voor genade. We krijgen een voet tussen de deur, zou je zeggen. Want ja, Jerobeam met die arm en bij dat kapotte altaar. En daar sta je dan met je goede gedrag. Zullen de mensen niet denken? En hij vraagt aan die man Gods, bid voor mij. Vermurw de Heere. Probeer hem om te praten. En dat doet die man Gods. En die arm zakt weer. Je zou zeggen, ja, oké. God straft hem, maar je kunt bidden en dan gaat het weer over. Wordt die soep echt wel zo heet gegeten als die wordt opgediend? Komt er nu wat ruimte voor gedachtenwisseling? Voor bijvoorbeeld dat het oordeel niet zo heftig wordt of zo? Meent de Heere Jezus, de Heere God het eigenlijk wel heel serieus wat er gebeurt en wat hij gezegd heeft over dat oordeel? Meent hij dat nou? Want Jerobeam kan zijn arm weer laten zakken. En meent de Heere God dat nou? Nou, dat blijkt uit die hele lieve vraag van Jerobeam. Kom wat eten en wat drinken bij me, voor je weer teruggaat. Jerobeam probeert het. Hij weet wie God is. Hij weet wat God gezegd heeft. En hij weet dat hij daar rekening mee moet houden. Hij weet ook dat God naar hem luistert. Of in ieder geval naar die man Gods. Dus die moet hij in zijn huis hebben. Jerobeam probeert het. Heeft zijn voet tussen de deur. De Heere was vriendelijk voor hem. Kan ik nog wat van dat oordeel afhalen? Wat denk je? Wat zou God doen? Ja, zeggen we dan. Ik zou het niet doen. Ja, maar God is God, hè? God is geen mens. Dus ik denk, eerlijk gezegd, dat het zou kunnen. Ik weet wel zeker dat het zou kunnen. Het zou best kunnen dat God zou zeggen, oké, vooruit. Ja, het was wel echt wel heftig. Maar, oké, we praten er niet meer over. Want ik denk aan die profeet Jona, die dat heel goed in de gaten had. Die zegt van, ja, toen de Heere God de opdracht gaf van, gaat zeggen tegen Nineveh dat die stad verwoest zal worden. Nou, toen zei Jona, ik dacht het niet. Ik dacht het niet. Ik weet wel, zegt hij op het laatst, ik weet wel hoe u bent, dat u heel genadig bent. Dan loop ik daar met mijn goede gedrag. Eenmaal in Nineveh. En dan moet ik zeggen dat die stad omgekeerd zal worden en doet u het gewoon niet. Zo bent u. Apart eigenlijk, hè. Dat Jona daar boos over is. En wat dacht je van Hosea? Hey, die moet ook profeteren. Die schrijft dan op wat de Heere God gezegd heeft. En dat de Heere God zo boos is op zijn volk. En dat de Heere God zegt, ik zal mijn volk wegdoen voor mijn aangezicht. En Hosea begrijpt dat helemaal. Maar dan zegt de Heere God op een gegeven moment, ja, maar hoe kan ik je eigenlijk prijsgeven, Efraïm? Hoe kan ik je nou opgeven, mijn volk Israël? Dus God laat zijn hart spreken, inderdaad. Dus als je zegt van, zou het anders kunnen worden? Ja, dat kan. God is ongelooflijk genadiger dan wij mensen. God komt niet altijd terug op dingen die er een keer verkeerd gingen en waarvoor je vergeving hebt gevraagd. We weten niet half hoe genadig hij is. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Eeuwig zijn verbond gedenken. En wat schrijft Johannes? Ja, als we zeggen dat we geen zonde hebben, ja, dan misleiden we onszelf. Want God is licht en in hem is geen duisternis. Maar indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw om ons die zonde te vergeven. En hij is een verzoening voor onze zonde, Jezus Christus. Maar dan komt het ook dan wel daarop neer, hè? God is gevoelig voor een oprechte belijdenis. Wat dat oprechte dan ook precies is. Ja, want ja, hoe oprecht zijn we nu altijd? En wie kent er al de motieven die in zijn hart leven? Nou, er zijn maar weinig mensen. Maar God is gevoelig voor een oprechte belijdenis. En Jerobeam dacht een voet tussen de deur van de Here te hebben. Ik zou je zeggen, hij had hem zelfs wagenwijd open kunnen krijgen. Maar dan had hij iets anders moeten doen. Niet alleen maar, help me, want ik kan mijn hand niet meer bewegen, mijn arm niet meer bewegen. Maar dan had hij moeten zeggen, ik ben wel heel goed fout bezig geweest. Hè? Ik kreeg van u dit koninkrijk en ik verkwansel het. Daar was God gevoelig op geweest. Niet alleen maar voor een pijnlijke arm, hè, die weer moest buigen. Ik praat natuurlijk veel met mensen die behoorlijk wat misère kennen. En een keer sprak ik ook met de meneer, die zei van, ja, maar ik doe heel veel schietgebedjes hoor. Ik doe heel veel schietgebedjes. Nou, ik zeg, dat is fijn, doen we dat straks ook samen. Dus we hebben heel vaak samen een schietgebedje gedaan. Maar wat hij nou precies, dat weet ik niet. Ik kende zijn hart niet. Dat hij alleen maar beter wilde worden en dan weer zijn eigen leven wilde leiden. Of ook verder. Nou, daarover ben ik met hem in gesprek geweest. En God weet het. Ga je terug naar God of niet? Ga je terug naar de Heer? Zoek je Jezus Christus weer? Daarover gaat het eigenlijk, hè, met die Jerobeam. Een voet tussen de deur. Nou, hoeveel voeten wij die tussen de deur bij God hebben, ik weet het niet. Ongelooflijk veel. Maar die deur kan dichtvallen als je je voet terugtrekt. Je kunt ook bij hem binnen gaan. Als je die deur verder opent. En dat is heel eenvoudig. Doe een beroep op wie hij is. Doe een beroep op zijn zoon. Doe een beroep op zijn genade. En dan zal die deur wagenwijd open gaan. Wat er in je leven ook is geweest. Echt. Maar dat gebeurde hier niet, hè. Hij, die koning, die vraagt God, neem alsjeblieft die schande weg en dat nare, ja, dat ik hier zo sta. Maar nee, ik ga niet met u mee. En we kennen dat lied, hè, ga met God en hij zal met u zijn. Nou, dat wilde Jerobeam niet. Jerobeam wilde niet met God gaan, ja, met zijn eigen goden. Had God alleen nodig voor zijn eigen gewin. Maar als je nou per se zonder God wil, zonder echt God, moet je ook niet verwachten dat hij meegaat. Maar wat zegt die man God? Nee, ik ga niet mee. Ik mag niet met u eten en niet met u drinken en ik moet op een andere manier terug. Dat heeft de Heere God tegen me gezegd. En hij zegt dat, en dat komt in dit gedeelte een aantal keer terug, een stukje 4, 5 keer. En Jerobeam had ook toen nog kunnen zeggen, nou doe het toch, wees mij genadig. En daar was dus, ik herhaal het, daar was dus de Heere voor door de knieën gegaan, met eerbied gesproken. Ook in jouw leven. Wees mij genadig, daar kan de Heere God niet tegen. Daar blijft hij niet van staan. Maar nu? Nou, Jerobeam merkte iets van een openstaande deur. En wie dat ook merkt, we gaan verder in de geschiedenis, is die andere profeet. En die profeet waarop dat huisbordje staat, hè? Profeet. Een oude man. Het was zijn beroep. Hij was profeet te scholen. En hij vertelde het woord van God. Soms omdat het gewoon in de Bijbel staat. En soms omdat hij een bijzonder woord van God kreeg. Maar hij woont in Bethel. En het altaar van Jerobeam staat in Bethel. Hij was er niet bij het offer van Jerobeam. Waarom was hij er nou niet bij? Was dat een beetje too much? Dus die zegt van, nou ja, dat gaat wel heel ver van Jeruzalem af, hè, van de oude godsdienst. Maar ja, dan zeg je, waarom ben je dan een profeet? Als je profeet bent, moet je er juist wat van zeggen. Waar blijf je dan nog zitten in je huis? Waarom kwam hij niet op voor de goede zaak? Waarom was hij niet naar Jerobeam gegaan? Nee, Als je dat hem gevraagd had, had hij gezegd, nee, ik heb geen woord van de Heer ontvangen. Oh ja. Flauwekul natuurlijk, want hij wist drommels goed wat er aan de hand was. Hè? En sommige mensen die willen echt een woord van God hebben om te horen welke kant ze op moeten gaan. Ik had een keer een vriend, dat ik dominee was, en die is. Mensen hadden tegen hem gezegd, ja, wij vinden dat jij gewoon je werk als dominee moet zijn. Dat is een woord van God. Toen zei ik zo tegen hem, ja, dat had ik jou ook wel kunnen vertellen. Hè? Sommige dingen zijn zo heel duidelijk gewoon. Dan kun je wel over nadenken van, wat is nou precies de wil van God? Maar soms is het gewoon heel duidelijk. Hè? We hebben de 10 geboden gehoord. Nou, daar is geen woord Spaans bij, denk ik. Hè, mag ik mijn naaste vermoorden? Nou, ik dacht het niet. Mag ik echt breken? Nou, ik dacht het niet. Heel, heel duidelijk. En dat was nu ook in het geval natuurlijk. Maar zulke mensen liet het afweten in Israël. En daarom moest die man Gods uit Juda het doen. En die profeet, die oude man, die dacht, ja, die moet ik hebben. Ik moet die man Gods hebben, die spreekt woorden van God, van oordeel, is een heel bijzonder mens. Maar hij helpt de koning toch ook weer verder. En ik denk dat die profeet dacht, er is ruimte voor herziening van het oordeel. Misschien valt het allemaal wel mee. Misschien kunnen we het plooien, misschien kunnen we het regelen. Die moet ik hebben. En ik ga die man Gods halen. Kom bij mij eten en drinken. Ga daarna weer verder. Maar zegt die man Gods. Nee, geen sprake van. En hij herhaalt het 3, 4, 5 keer. God, het heeft het me verboden om hier te eten en te drinken. Ik moet alleen de boodschap afgeven. En dan weer terug naar Juda. Iets anders heb ik niet te zeggen dan dit woord. Nou, zegt die profeet, die oude man. Een engel heeft gezegd dat het mocht. Nou ja. Ja, daar gaat die man Gods. Hij gaat mee naar het huis van die profeet. En hij gaat mee naar het huis van de profeet. En hij gaat voor de bijl. Misschien dacht Paulus daar wel aan. Toen hij tegen de Galaten zei. Galaten 1. Ook al kwam er een engel uit de hemel. Die jullie een ander evangelie verkondigde. Vervloekt is hij. Want onze profeet, die oude profeet, loog. Had die man Gods dat moeten weten? Had die man Gods moeten weten dat die oude profeet loog? Hij heeft het 10 keer gezegd, hè? God heeft gezegd dat ik direct naar huis moet, niet mag eten, niet mag drinken, gelijk naar huis. Via een andere weg. En nu via een engel. Ja. Wat moet je zeggen, hè? Laat ik het maar zo zeggen. Want ik begrijp die man Gods heel goed. Die man Gods reageerde heel menselijk. Maar niet zoals God gezegd had. En dat knijpt omdat het niet hier over een kleinigheid gaat. Het ging over het volk van God, of dat bij God bleef of naar de afgoden overging. Het ging uiteindelijk over dood en leven, over de ondergang van het volk, of de zegen voor het volk, erop of eronder. Daarover ging het. En dat had die man toch in zijn hoofd moeten hebben. Het gaat niet over kleinigheidjes. Bij ons, dat moet ik wel zeggen, zijn er veel meer minder dingen... die heel zwart-wit zijn, hè? Omdat onze tijd totaal anders is. We hebben het ook veel te goed om echt zulke keuzes te moeten maken. We hebben zoveel vrijheid om dit te doen, zoveel vrijheid om dat te doen, zoveel vrijheid maar voor alles. Maar dat speelde er toen, hè? Dood of leven. Volk Gods of volk van de afgoden. En die man Gods werd ingepalmd. En die beroepsprofeet. Maar waar het over gaat, laat ik het dan maar zo zeggen. Een beetje standvastigheid kan geen kwaad. Als God ons iets zegt. En als je weet wat de weg van God is. Moet je niet zeggen van, nou ja, het komt er even niet uit. Hè? Lees je nou eens bij die man Gods. Met een heel andere opdracht. Veel strenger en sterker. Weet ik wel. Maar een beetje standvastigheid in je overtuiging, in je christen zijn, kan geen kwaad. Maar weet je wat nou wonderlijk is? Het verhaal gaat nog weer verder. Wordt nog wonderlijker. Is opeens dat, ik zou haar zeggen dat loeder van een profeet, want het was een leugenaar. Hij had hem voorgelogen. Dat die man nou opeens een boodschap van God kreeg. Het is haast te schijnheilig, het klinkt zo schijnheilig om het uit zijn mond te horen. Maar hij was een profeet. En hij moest dat zeggen, hè, zoals Biliam ook soms dingen moest zeggen. Dat weet je wel. En die profeet, die oude profeet, die net hem heeft staan voorliegen, die zegt aan tafel, en ze eten een stukje brood, en ze denken wat, en het is gezellig, en ze praten erover, omdat jij je niet gehouden hebt aan het woord van God, krijg je straf. Ja, dan denk je van ja, wat gebeurt hier nou allemaal? He, die oude broodprofeet, om het zo te zeggen, die een woord van God krijgt en het oordeel uitspreekt, of een oordeel, zo moet ik het zeggen, over die profeet. Ja, het is een merkwaardige straf trouwens. Je wordt niet bijgezet in het graf van je voorouders. Nou, dat zal misschien ons niet zo heel veel kunnen schelen. De een wat meer dan de ander. Maar zo ligt dat gewoon niet bij ons. Maar voor een Israëliet was dat geweldig sterk. He, je eigen bodem, je eigen graf, bij je ouders, bij je voorouders. Zo belangrijk voor een Israëliet. En nu? En zo gaat het. We lezen niet precies wat er aan de hand is en hoe dat gegaan is en wat de reacties van die man was. Hij gaat weer naar huis. En dan wordt hij overvallen door een leeuw die hem een dreun geeft. En hij blijft dood liggen. Maar het rare is, die leeuw blijft erbij zitten. Die eet hem niet op. De ezel van die man die blijft er ook bij staan. Het is een raar gezicht. Alsof God wil zeggen, ik hou mijn woord. Wat ik gezegd heb, zal ik doen. Maar hij maakt het niet te erg voor die man. En als de profeet, die oude profeet, dat dan weer hoort, denkt hij, nou, die woorden die ik moest profeteren, laat ik in vervulling gaan. Hij komt bij mij in het graf. En ik kom later bij hem. En dan lees je in 2 Koningen 23 over dat bijzondere graf van die twee profeten. Nou, dat laatste heb ik in een paar grote stappen gedaan. Maar het draait eigenlijk in deze geschiedenis om die grote vraag, wat doe jij nou zelf met dat woord van God? Met God zelf, met het appel op je leven. Jerobeam doet er tenslotte helemaal niks mee, hè? Hij is een arm, hij kan er wat meer wild mee doen, maar geen goedigheid. Hij gaat gewoon weer verder. En de hele geschiedenis van Israël hoor je, dat was Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Terwijl de deur van het koninkrijk ook voor hem helemaal open stond. Maar wat doe jij nou met het appel van God op je leven? Met het appel van het oordeel van God? Met het appel van de ernst van het evangelie van de Heer Jezus? Is God te paaien? Is God over te halen? Is God onze lieve Heer? Of doet gewoon God wat hij zegt? Je moet je geen illusies maken dat je met de schrik vrijkomt, om zo te zeggen. Of omdat hij het allemaal niet zo heel letterlijk neemt. God is maar op één manier over te halen. Door een beroep op zijn genade. Door een beroep op Christus Jezus. Door een beroep op zijn liefde en trouw. Door de belijdenis van je eigen falen. Door met God te gaan. En hij zal met je zijn. Het laatste. We staan bij een graf, hè, van die twee profeten. Later. Niet het graf van er was eens. Nee, een graf waar mensen later van zeiden, daar liggen die twee profeten, weet je wel, die voorspeld hebben dat dit zou gaan gebeuren. Het graf. Ja, het staat er niet, maar ik denk, ja, dat kan ik niet helpen. aan een ander graf. Daar kun je ook bij staan. Het graf van Jozef van Arimathea. Iemand die daar neergelegd is. Ook niet in zijn eigen graf. Maar ja, de steen is weg, hè. Het is leeg. En dan hoor je die woorden waarom God genadig is. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En daarom stond hij op. Jezus Christus onze Heer. En wat je nou mee moet nemen, zijn woord houdt stand in eeuwigheid. En hij is je zeer, zeer genadig. Als je zijn hulp verlangt. Amen. We zullen danken en onze voorbeden doen. Wees bij ons in de duisternis. Als één ding duidelijk is van onze tijd, is het wel dat het heel lastig is allemaal. En we proberen uw stem te volgen en uw stem te gaan, uit die weg te gaan. Maar er zijn zoveel andere stemmen om ons heen. En we zijn soms ook zo weinig standvastig. En daarom, Heere God, omdat u een waarmaker bent van uw woord, omdat u wat u zegt, u ook zult doen, doen we ook een beroep op u. Als wilt u ons in alle waarheid leiden? Wilt u met uw geest in ons leven zijn, zodat we uw spoor inderdaad zullen gaan? En als we heel ver weg zijn, of misschien heel dichtbij, maar er niet bij, Heere, open dan de poorten van uw koninkrijk voor ons. Geef dat we niet te gemakzuchtig zullen zijn, maar dat we uw weg zullen gaan. Ook de weg naar het kruis. Ook de weg naar belijdenis van schuld. Ook de weg van vergeving. Heere, wees u zo bij ons. Zegent u uw kerk, ook in deze wereld. Zegent u ons allen op onze plek. En die plek kan heel vooraanstaand zijn. En die plek kan alleen bij ons thuis zijn. Wees u onze goede herder. Hoort u ons gebed. We willen u ook bidden voor onze broeder Jan Moret, die de bloemengroet krijgt. Wees u met hem en zegent u hem ook in deze tijd die hij moet meemaken. Gaat u met hem uw weg. En leidt hem op zijn weg. Hij heeft u nodig. We vragen ook van u, wees u bij onze broeder Wim Burggraaf. We danken u dat hij weer terugkwam uit het ziekenhuis. En we bidden om de verdere behandeling die hij ook thuis krijgt. We vragen aan u, wees u zijn goede herder. U kunt ons leiden naar grazige weiden. Heren, daarvoor bent u en u alleen de enige echte goede herder. We hebben spullen opgehaald voor Dorcas. En we vragen aan u, wilt u geven dat wat we gegeven hebben ook op de goede plek terechtkomt? We geven het door. Andere handen pakken het ook weer aan en geven het ook weer door. En geef dat uiteindelijk de handen die het ontvangen ook gezegend mogen worden. Zegent u die handen die doorgeven. En zegent u de ontvangers. Zegent u al het werk van barmhartigheid in deze wereld. En dat is niet gemakkelijk om al dat werk vol te blijven houden en door te zetten. Er is zoveel. Als we denken aan deze wereld, waarin er van alles aan de hand is. Als we denken aan uw koninkrijk, dan kunnen we het niet laten om te vragen of u spoedig wil komen. Wilt u alle dingen nieuw maken? Gaat u met ons mee deze zondag in? Brengt u ons, als het mogelijk is, vanavond ook weer in uw huis. Wees u onze God en hoort u ons barmhartige Vader om Christus wil uit genade. Amen. We zingen nu uit gezang 305 het eerste vers en na de zegen zingen we het tweede vers. Als je daar alleen maar van kunt leven van die genade, ontvang dan ook die genade en zijn zegen. Ga heen in vrede. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.